En ik lag daar te kermen als een soort schildpad op zijn rug. Help, help.
Welkom bij aflevering 69 van de Italië-podcast.
Ik ben Evelien Redmeijer.
Ik ben Donatello Piras en in deze gloednieuwe aflevering kijken we naar de aanstaande presidentsverkiezingen in Italië. Dat is een event dat eens in de 7 jaar zorgt voor meer theater en ophef dan de monarchie in Nederland. De presidentsverkiezingen komen er weer aan en de grote vraag is, gaat Mario Draghi van baan wisselen? Maakt Silvio Berlusconi, kans? En ja, wat kost zo'n republiek de Italiaan en is dat meer of minder dan bij ons, de monarchie in Nederland? Straks
vind ik een goede
alles
vraag.
Hierover.
Ja. Vind ik een goede vraag.
Ik weet
iedereen
het.
Geeft altijd zo op over de monarchie. Och, dat is zo duur. Ik ben erg benieuwd. Ik weet het antwoord niet. Ik ga het meemaken vandaag.
En we hebben ook een mooie tip. Een tv-tip om terug te kijken. En we beginnen zo meteen met wat ons is opgevallen in het nieuws. En we hebben ook nog wat persoonlijk nieuws van Evelien.
Nu kan ik niet meer terug. Prima. Ja, ja. Mam, voordat als je luistert, ik ben niet zwanger. Voordat je daar nu op een gegeven moment... Maar wat wel een leuk bruggetje alvast is naar het nieuws waar ik mee kom deze week. Maar laten we voordat we het nu al helemaal ontspoort deze aflevering, het gaan hebben over de wijn die je hebt meegebracht. Wij hebben net namelijk oud-Italiaans Thais gegeten. En ik ga Thais regelen, bestellen. Ja. Als jij dan een wijn regelt die daar goed bij past. Want ik denk dat heel veel mensen dat interessant vinden om te horen wat een goede Italiaanse wijn is die... Thais, pittig eten aankomt. En toen kwam Donatello met...
Piero Pan. Ja, hij is er weer. En dat is toch een beetje de godfather van Soave. Ik ben daar geweest in de zomer. Daarvoor moet je gewoon een aflevering terugluisteren enzovoort. Maar Piero Pan, de mensen die van Soave huizen. Je hebt Soave, je hebt Soave Classico. Dan heb je meerdere wijnen van Piero Pan. Hij heeft er niet zo heel veel. Hij heeft 3 witte, hij heeft 2 rode... De Amarone en de Valpolicella. En hij heeft eigenlijk 3 verschillende Soaves. Wij hebben toen de 2 hiervoor. Deze hebben we nog niet gehad. Dit is La Rocca. En dit is een mix tussen Garganega en Trebbiano. Ja, deze heeft tropisch fruit. Allerlei dingen die wat mij betreft heel goed matchen. Tuurlijk met zeevruchten enzovoort. En risottos en wit vlees. Maar ook... Met de Thaise keuken.
Met Thaise keuken.
Ik vond het
kokos,
heerlijk.
En pittig. Ja, was lekker.
Ja.
We gaan dus ook nu niet doen alsof we hem nog niet hebben gedronken.
Nee, we hebben hem. Maar sterker nog een slokje
zeker.
Van deze wijn. Dan
zeker.
Schenk ik hem ook voor jou eventjes in.
Ja, laten we beginnen met het nieuws. Ja. Hè, want we zijn natuurlijk de goede tijden, de vrolijke aflevering door. We gaan nu wel weer een beetje terug naar het nieuws. Business as usual, wel op z'n Italiaans. Maar we kunnen het niet alleen meer hebben over beren die koekjeswinkels overvallen.
Nee, tenzij het gebeurt.
Tenzij het gebeurt, dan zijn we er als de kippen bij. En zijn jullie de eerste die het horen. Maar mijn nieuws komt deze week uit het Vaticaan. De paus heeft zich namelijk gemengd in de hele discussie over... Donatello krijgt een mail ondertussen binnen.
Sorry,
gaat zo hard met de fanmail. Dat is gewoon niet te stoppen.
Ja.
Maar de paus Franciscus die heeft zich uitgesproken over het dramatische geboortecijfer in Italië. En die heeft Italianen, jawel, egoïstisch genoemd, omdat ze liever voor een huisdier kiezen in plaats van voor een kind. Wat vind jij daarvan? Dan zal ik me daarna eventjes heel rustig uitlaten hierover.
Wat ik ervan vind?
Ja.
Nee, hij heeft natuurlijk wel een punt. Maar ik denk alleen niet dat je dat de Italiaan kwalijk kan nemen dat het zo is.
Dat je egoïstisch bent als je geen kind neemt.
Het is niet egoïstisch. Het is, is het niet egoïstisch? Ik weet het niet of het niet egoïstisch is. Het is voor sommige mensen is een kind krijgen in Italië gewoon bijna niet meer te doen. Dus ik zou zeggen, laten we de voorzieningen in Italië, het Vaticaanstaat komt er nog wel, maar kijk eens naar dat andere land. Italië. En daar moet je denk ik wel iets aan doen. Wil je het geboortecijfer omhoog kicken? Want daar maak ik me ook wel zorgen over. Als je naar het geboortecijfer van Italië kijkt.
Ja, nee, dat is...
Binnenkort lopen is het een museum met bejaarden.
Klopt. Maar dan moet je dus...
Wat moet je dan doen?
Gezinnen, perspectief bieden voor de kinderen die ze willen krijgen.
Kinderopvang, baanzekerheid, de hervorming van de arbeidsmarkt. Al die dingen die we vaker heel serieus hebben besproken in de Italië-podcast. Maar in essentie heeft die paus wel gelijk dat het egoïstisch is. Alleen.
Ja, maar je hoeft voor je kat die je niet zorgen te maken dat hij nooit een baan vindt.
Je hebt natuurlijk iets over die kat, hè?
Nou, ja, ik heb een kat gehad. En zelfs daar was ik te egoïstisch voor om zelf voor te zorgen. Die heb ik bij mijn ouders gedumpt.
Oh, echt waar? Als jij een kat had?
Ja, nou, die heb ik dus niet. Die hebben mijn ouders. Ik zal het je zo vertellen. Ik ben de afgelopen 10 jaar 2 keer naar Italië verhuisd. 1 keer voor 1,5 jaar en 1 keer voor 5 jaar. En daarvoor had ik net een kat genomen. En daartussen heb ik die weer even Maar ja, Berend. Hè,
de kat?
Ja, hij luistert ook. Dus dat is wel zo eerlijk om dan gewoon bij naam te noemen. Maar die woont nu bij mijn ouders.
Ah, oh. Ja.
En inmiddels, want we hebben ook gewoon 2 lockdownjaren hier gehad, had ik het best gezellig gevonden om dat rode beest weer op de bank te hebben.
Maar?
Maar inmiddels is hij gewoon helemaal verknocht met de gezellige...
In het gooi,
ja,
snap ik.
De bejaarde plek waar hij nu woont. Tussen de andere bejaarden.
Ja? Oeh, ja. Dit ga je nog horen, hoor.
Dat ga ik zeker nog horen. Maar dit is dus gewoon, dat schuifelt allemaal op hetzelfde ritme een beetje door het huis. En die hebben allerlei, ja, die hebben rituelen met elkaar.
Maar dat is
dus
allemaal leuk. En
ik voel me aangesproken in die zin
als kattenliefhebber.
Dat ik dus nog egoïstischer ben dan mensen die alleen een kat nemen. Ik neem een kat en die doe ik vervolgens weg.
Ja.
Maar ik vond het erg grappig dat ik op Twitter las... iemand die hier kritiek op had, een Italiaan, die zei... en dit zegt een 800-jarige vrijgezel... paus, die positie bestaat dus al zo lang, dat bedoelt hij ermee... een vrijgezel met een vaste baan zonder huur, rekeningen of belastingen. Ja, dat is natuurlijk wel
dat is de crux.
Ik
heb een goede reactie.
Gemakkelijk praten.
Maar het is ook ik bedoel, hij heeft 1 baan, dat is paus. De katholieken zullen zeggen dat is de plaatsvervanger van God op aarde. Maar ik bedoel, al ben je atheïst... Ja, de man kan moeilijk anders, want ja, die ziet natuurlijk ook... De sociale gevolgen daarvan.
Zeker, maar helpt het en nou om mensen asociaal te noemen?
Nee, tuurlijk niet. Nee.
Egocentrisch?
Nee, maar ik denk echt dat je iets aan de voorzieningen in Italië moet doen. Maar misschien was het een boodschap aan de politiek, maar dan had hij dat ook moeten zeggen. Want nu spreekt hij die arme Italianen aan die het toch wel zo zwaar hebben.
Ja, en de kat en honden indirect.
Ja, dat zit jou zwaar.
Zit mij hoog. Wat is jouw nieuws?
Nou, ik even tussendoor. Ik heb naar de Ferragnes gekeken.
De reality show op Prime, Amazon Prime.
Ook weer eigenlijk iets wat ik met mijn vrouw kan binge-watchen. Wat ook wel eens weer verheft.
Gezellig.
Is. Ja. En ik moet zeggen, ik vind dat het... En goed gemaakt. Ik kan er goed naar kijken. Met name door de beelden van Milaan. Maar ik vind het ook minder gemaakt dan ik had verwacht. Ik dacht, oh mijn hemel. Hier heb je iets wat door influencers die gevolgd worden door meer dan 27 mensen.
Het is echt best wel leuk om te kijken.
Ja.
Het zijn leuke mensen.
Het zijn gewoon leuk. En zij is best wel slim.
Je zegt het, ja.
Nee, maar ik bedoel...
Een influencer
wordt niet uitgekozen omdat ze per se de Nobelprijs voor de literatuur zou moeten winnen.
Nee, maar als je op zo'n hoog niveau komt...
Ongelooflijk, wat is zij... petje af hoor. Vooral Chiara Ferragni.
Chiara, als je luistert.
Vedette.
Ja?
Die dus gewoon Federico heet, wat wel grappig is. Want die doet aardig mee. Het is best wel, hij is af en toe niet te doen, maar het is zonder Vedet geen Ferragni zou ik zeggen.
Ik vind hem ook heel grappig.
Ja, toch? Ja.
Ja.
Ja. Maar ja, maakt hij of maakt zij het nou meer? Dat is wel,
ik denk dat zij het meer maakt of zo.
Denk ik
gewoon
ook.
Qua energie en qua...
dat is niet zo moeilijk, want ik bedoel... Ja, hij werkt wel als hij moet. En hij, bedoel, ik heb nog niet 1% van zijn ondernemersvermogen. Dus het is voor mij makkelijk praten. Maar ik heb wel steeds meer waardering voor haar.
Dat hij het met... Nou goed, mensen moeten het maar gaan kijken.
Zeker.
Prime Video, neem een proefabonnement als je geen gezin hebt om Amazon Prime te nemen. Dat hoeft dan
proefabonnement, 30 dagen. Kun je het gewoon zoiets, zien en dan ben je klaar.
En laat je verrassen zoals Donatello.
Heb ik gedaan. Maar goed, dat was niet echt mijn nieuws. Want ik wilde even zeggen, omdat jij het als tip hebt gedaan.
Ja.
Mijn nieuws deze week gaat over iets serieus. Namelijk de nieuwe COVID-regels in Italië vanaf deze week. Die zijn geldig voor iedereen die op werkreis, op familiebezoek, op citytrip. Maar ook, zoals ik dus bijvoorbeeld wil. Ik wil het ook even combineren met misschien 2 dagen wintersporten. Feitelijk is het voor bijna alle sociale activiteiten op dit moment. Deze week. Persconferentie is eerder deze week geweest van Mario Draghi. 2G geworden. Dus in Italië Green Pass Rafforzato.
Super Green Pass.
Super Green Pass Rafforzato.
Oké, okay, ja. super Green Pass.
Ja, ja precies. Dus, hè. En dat betekent dus, je moet of genezen zijn van het COVID.
6 maanden geleden?
Maximaal 6 maanden geleden. Of je moet gevaccineerd zijn. En voor de buitenlanders, dus voor ons Nederlanders die naar Italië willen, moet je een geldige negatieve PCR-test overleggen bij binnenkomst. En natuurlijk die...
Ook antigenen is ook goed.
Ja, antigenen, dat is waar. Ja, maar goed, PCR-antigeen,
maximaal
48 uur.
PCR maximaal 48, antigenen maximaal 24.
Ja. Maar goed, die 2 dingen moet je dus even doen. Je moet even testen. En natuurlijk dat Digital Passengers Form, want daar houdt dus natuurlijk nogal vast. Daar heeft nog nooit iemand bij mij naar gekeken.
Nog nooit.
Bij jou ook niet, toch?
Nog nooit.
Nee, maar dat moet wel, dus dat staat ook allemaal in. Maar dan kun je gewoon naar Italië. En Ik bedoel, wij houden wekelijks contact met de mensen die daar wonen, of dat nou familie of vrienden zijn. Het is best te doen hoor, met een mondmasker, zeg ik.
Alles, ja, zeker. Ja.
En vooralsnog is alles open, maar nogmaals wel met beperkingen. Evelien? Voordat, wij naar het hoofdonderwerp gaan.
Ja, nee, ik heb heugelijk privé nieuws. Ik ben verhuisd binnen Amsterdam. Mm-hmm. Ik ben een paar ringen naar binnen gegaan. Dus ik woon nu midden in de Jordaan.
Want je woont in de Jordaan?
Ja, ik woon in de Jordaan. Ik ben gaan samenwonen. Ja, blijf rustig zitten. Wow. Ik heb een Italiaanse ex minder. Ja, nee, dus eigenlijk heb ik altijd contact mee gehouden. En dat is nooit helemaal uitgedoofd.
En hebben we het over de Napolitaan?
Daar hebben we het over de Napolitaan.
Lorenzo,
ja. Nou, Lorenzo is op het vliegtuig gestapt.
Echt en, waar? Voor jou?
Voor mij. En de oplossing zat hem daarin. En nu zijn we het weer met z'n tweeën aan het proberen. Dat klinkt wel erg onzeker.
Zonder al te heel in jouw privéleven te willen duiken. Maakt de luisteraar helemaal niet. Maar volgens mij was het heel lang lastig. Of jij naar Italië. Ja. Dat heb je natuurlijk al heel lang gedaan. Ja. Of Lorenzo met zijn baan naar Nederland. Ja. En dat is
of helemaal niet.
Of helemaal niet. En dat is nou helemaal lastig. Om zo'n ingrijpend besluit te nemen.
Zeker. En dus ik zit nu met iemand die erg Italiaans is, midden in Amsterdam.
Ja. Hoe is zijn inburgering gegaan?
Het gaat vooralsnog goed. Hij is al heel veel in Nederland geweest.
Dat is niet dat deze
maar
man,
we zitten dus. We zijn nu een Nederlandse serie met Italiaanse ondertiteling aan het kijken, namelijk Undercover. Heeft geen plek in de Italië podcast.
Nee.
Maar het is heel gezellig. Ja,
okay. Nee,
dus ik kan niet anders zeggen. Het enige is, ik zit hier echt bont en blauw voor je. Want ik heb aan alle kanten bulten en schrammen. Het is gelukkig een podcast.
Je hebt een soort provinciaals ongeluk gehad.
Ik heb. Nee, een heel Jordanees ongeluk eigenlijk gehad. Ik ging de auto halen gisterochtend.
Ja, dus ik lach, maar het is eigenlijk heel...
En ik ging aan de binnenkant van een gracht. Oh. Dus om de rijdersstoel eigenlijk in te gaan. Mm-hmm. En dan zit je dus aan de grachtkant. En het was zo glad. En in een split second schoot ik in één keer die gracht in.
Oh, la madonna.
Ja.
Je bent gewoon in de gracht gevallen.
Ik ben gewoon in de gracht gevallen. Nou nee, een bootje brak mijn val.
Alle mensen. En dus, daardoor heb je al die bulten.
Daarom, ja, dus aan de ene kant is dat een geluk bij mijn ongeluk. Want ik ben niet helemaal kopje onder gegaan, maar half. Want die boot lag vol met water. Maar ik ben wel achterover gevallen. En ik heb knieën, ellebogen, benen. Ik ben aan alle kanten een hele blauwe hand.
Evelien.
En ik lag daar te kermen als een soort schildpad op zijn rug. Help, help. Ik was alleen.
Je was alleen ook? Ja, ik dacht Lorenzo daarbij. Was
nee, Lorenzo stond te wachten. Want wij hadden een heel sympathiek plan opgevat om de kerstboom ergens te gaan planten. Omdat hij niet weggegooid wordt.
Wauw.
Maar goed, dat is vooralsnog niet gebeurd.
We versnipperen hem gewoon in het park.
We gaan gewoon iets proberen.
Wat fantastisch.
Maar met dat initiatief, dat is mij bijna fataal geworden. Dus ik ben toen hulp gaan roepen. En toen kwamen er wat mensen langs. Die hebben mij een beetje aan de kant getrokken. Maar ik was vooral heel erg geschrokken.
Ja,
ik stond echt te trillen. Ja, wat ga je nu doen? Ik zei, ik ga maar weer naar huis lopen. En dus ik kwam zo aan bellen van, ik ben in de gracht gevallen. En nu...
Maar nu denkt Lorenzo dus...
Ja, dat gewoon een soort dagelijks risico is. Hè?
Het risico in Amsterdam is...
Ja, je valt zo in de gracht.
Je kunt gerold worden in de, als de winkels weer open zijn.
Je kan in de poep stappen.
Je
kan in de poep stappen of je kunt in de gracht glijden.
Alle mensen. Maar dit is jou ook nooit gebeurd, toch?
Het is mij nog nooit gebeurd. Iedereen die ik het over heb, is het nog nooit gebeurd.
Je bent niet iemand die net een jaar in Amsterdam woont. Je hebt hier gestudeerd.
Ik heb het met heel veel mensen erover gehad. En die zeiden...
Maar ik ken het. Ik heb wel eens zo strak geparkeerd dat ik zeg maar als een soort slangenmens... via dat enige randje zo aan mijn auto vasthouden, dan erin glipte. Maar als het dan glad is, dan lig je. En dat is jou dus gebeurd.
Dat is mij dus gebeurd. Dus,
maar heb je er ook iets van geleerd?
Spelende vrouw. ik denk dat ik de volgende keer de bijrijders toe ga nemen.
Comunico il risultato della votazione. Quarto scrutinio. Presenti e votanti 995. Maggioranza assoluti dei componenti l'Assemblea 505. Hanno ottenuto voti. Mattarella 665.
Ja, de presidentsverkiezingen waren 7 jaar geleden, in 2015. En toen won Mattarella, dat hoorde je hier. En nu, op 24 januari aanstaande, dus dat is over een krappe 2 weken, zijn ze weer in Italië. Ja, en het is een republiek, dus heeft het iets minder ceremonieel vertoon dan bijvoorbeeld onze monarchie, is vaak het idee. Dat is
maar,
ook niet altijd
het zeggen.
Waar.
Italië.
Veel gehoord misverstand, hè, want los van de parades en de herdenkingen, heb je dus ook eens in die 7 jaar deze verkiezing. En dat is dus nu aanstaande. En jij hebt lang in Italië gewoond en gewerkt. Dus jij hebt er denk ik minimaal 2 meegemaakt.
Ik heb er 2 meegemaakt. Want
Mattarella was je er dus?
Mattarella was ik er. En de tweede keer Napolitano, wat in 2013 was.
Ah ja,
toen
was een unicum was.
Prodi geofferd werd, wat één groot schandaal was. Komen we vast nog wel over te spreken. Maar toen is er dus een president die al stokoud was. Moest toen langer blijven zitten.
Ja, maar Napolitano en die was toen al bijna 90.
Die was toen al bijna 90. En die heeft toen een soort woeste speech gehouden voor het parlement.
Terecht,
van
hoor.
Mijn hemel, prutsers.
Onverantwoorde politici.
Onverantwoorde politici. En ik weet nog, toen... die heb ik meegemaakt. Maar ik ben... Het is een spektakel. Het is een belangrijk figuur, want hij bekrachtigt alle wetten.
Zeker.
Hij staat boven de partijen. Bij regeringscrisis is hij de man die het op een gegeven moment moet oplossen. En die bepaalt, jongens, jullie moeten doorgaan. Er komt een doorstart, wat in Italië absoluut ongebruikelijk is bij een regeringscrisis. Dat er even wat geschuffeld wordt. En zolang de meerderheid in het parlement is, gaan gewoon die partijen door, vermijpen met een hele nieuwe ministersploeg. Het is ook niet een onomstreden figuur, de president van Italië.
Maar de laatste figuren zijn dat wel. Mattarella, Napolitano zijn...
Ja, maar Napolitano
tijdens hun zittingstermijn zijn ze onomstreden geworden.
Zijn onomstreden geworden, maar Napolitano heeft wel ook heel veel kritiek gehad.
Toen
omdat hij allerlei wetten van Berlusconi, die eigenlijk er alleen maar op uit waren om zijn eigen persoon en zijn eigen kapitaal te beschermen.
Maar je hebt het over Berlusconi.
Ja. Dus inderdaad dat hij wetten bekrachtigd heeft die vooral Berlusconi zelf hielpen.
Ja.
En daar heeft hij zijn handtekening onder gezet.
Nou ja, en hij zit, en dat is... Kijk, als je het vergelijkt, er zijn natuurlijk meerdere republieken in Europa. Je hebt de Duitse Republiek. De president in Duitsland heeft nog minder macht dan de Italiaan. Maar Macron, de Franse president in het Élysée, die heeft meer macht. Dus de Italiaanse president in Italië na de Tweede Wereldoorlog zijn natuurlijk allerlei scheidingen van machten geweest om ervoor te zorgen dat er geen machtsvacuüm meer en dat er nooit meer een dictator kon komen. Daardoor heeft deze president minder macht. Dus Draghi, de premier, heeft meer macht. Maar hij heeft, wat jij zegt, een paar essentiële dingen. Dat hij bijvoorbeeld toeziet op naleving van de grondwet. En als hij vindt dat een handeling of een wet in strijd is met de grondwet, mag hij dat dus gewoon tegenhouden, eigenhandig.
Ja.
En dat betekent dus, hij kan natuurlijk nog veel meer doen, maar hij heeft dus best wel wat machten naast het uitschrijven van verkiezingen en de premier benoemen. Maar dat moet natuurlijk altijd gebaseerd zijn op iets. En toen bij Berlusconi was hij er mede verantwoordelijk voor dat uiteindelijk de regering van Mario Monti kwam. Dat was onder Giorgio Napolitano.
Ja.
En dat heeft hem natuurlijk omstreden gemaakt. Omdat heel veel mensen toen hebben gezegd, ja, een niet gekozen technocraat. Waren heel veel mensen ook niet tevreden met Monti. De buitenlanders zeiden allemaal, oh fantastisch, Mario Monti. Maar de Italianen waren er nooit zo blij mee toen.
Nee.
Toch?
Nee, dit ligt een beetje aan wie je het vraagt.
Jawel, maar het was niet dat 100% van de Italianen zei, fantastisch.
Het gejuich wat in het buitenland klonk, omdat er een technische regering kwam, dat klonk niet zo hard in Italië.
En die
absoluut.
Napolitano was natuurlijk... Ja, kijk, het is niet zoals met de premiers, want ik heb nog eens naar dat lijstje gekeken van de naoorlogse presidenten. Ook is die zittingstermijn langer met 7 jaar, maar er zijn veel minder, en die worden altijd volgemaakt, en soms een heel kleine doubloer. Maar je hebt dus veel minder presidenten gehad.
Mm-hmm.
Er zit veel meer continuïteit in, dan die premiers die maar bij borstjes vielen.
Ja.
Dus er zit ook iemand die, laten we zeggen, kan zorgen voor de nodige democratische en rechtsstatelijke continuïteit in Italië.
Ja.
En hij is dus het staatshoofd en hij mag dus 7 jaar zitten. En dat is wel belangrijk. Waarom? Omdat hij dan niet afhankelijk is van de dan geldende meerderheid. Hè? Dus als hij overleeft vaak één, en in Italië meerdere regeringen. Dus hij is niet, hij kan nooit handje klap spelen met één premier, want hij heeft het dus te maken met anderen. En daardoor overstijgt hij het dus ook weer. Op dit moment is het Sergio Mattarella. Wat weten we van deze man? Kennen we deze man? Want hij is een beetje...
Mattarella?
Ja. Hij is natuurlijk
weten dat zijn broer is vermoord door de maffia.
Ja, dat is waar.
Dat weten we van hem. Voor de rest weet ik dat het een beetje dat hij volgens mij al eeuwen bij dezelfde vrouw is.
Ja.
Dat vind ik grappig dat je dat in Italië er altijd bij zegt.
Dat zeggen ze altijd bij, hè?
Ze Mario Draak, maar dat het hier een soort unicum is.
We komen straks bij een paar kandidaten voor. Ja. Dan komen we ook bij Pier Ferdinando Casini, volgens mij.
Ja.
Over meerdere vrouwen gesproken. Voor christendemocratische politici wordt hem heel erg nagedacht dat hij twee vrouwen heeft.
Ja, ja, ja.
Anyway, dus dat is in Italië natuurlijk in het toch wel wat voor de bühne vrome Italië. Is het een pre als je een degelijke huisvader bent. En dat is die wel. Maar Mattarella is toch wel van onbesproken blazoen gebleken, hè, de afgelopen 7 jaar.
Zeker. En heeft, we hebben zijn het bijna vergeten, die heeft er ook gezeten in die krankzinnige tijden met de 5-sterrenbeweging en de Lega, die toen de eerste populistische regering van West-Europa vormde. En waar op een gegeven moment de 5-sterrenbeweging ging roepen dat ze een impeachment-procedure tegen de president gingen starten. Dat was toen een beetje in de lijn van wat kwam uit Amerika overwaaien. Terwijl, ja, het was toch altijd ook de democratische structuur in Italië dat je als partij niet de president.
Nee, die is onaantastbaar.
Precies, die is onaantastbaar. En hij heeft toch, hij heeft in ieder geval die regering goedgekeurd. Want ze komen dus bij hem steeds op bezoek. Dus wat je in Nederland eerst bij de koning had. Hoe noem je dat? De onderhandelingen, dus de bezoeken na de verkiezingen.
Al die audienties?
Ja, al die audienties. Ja, we zitten nu allebei naar een woord te zoeken. Ja. Wellicht komt het, het zo. Maar dus komen alle partijen na de verkiezingsuitslag ons de beurt. Orde van grootte komen bij hem langs. Hij heeft ook die regering goedgekeurd. Ga dan maar proberen. Er is daar een meerderheid geweest. Maar hij heeft toch het hoofd enigszins koel gehouden. Voor de rest kan ik niet heel erg lezen. Heb jij een hele uitgesproken mening over Mattarella?
Ik vind hem heel rechtstatelijk. Dus ja. het is een heel rechtstatelijke president geweest. Die er dus voor heeft gezorgd dat ook in tijden van politieke crisis, en dat is in Italië al ietsje sneller dan in Nederland, hij er toch altijd voor gezorgd heeft dat de nationale eenheid werd bewaakt. En hij is natuurlijk de president die in Italië de coronapandemie heeft meegemaakt. Die in Italië natuurlijk ongenadig hard heeft toegeslagen als eerste land in Europa na China. Ja, en toen, of naar China, het eerste land in Europa. Dus hij heeft best wel wat dingen meegemaakt in zijn zittingstermijn. En hij is daar wat mij betreft glansrijk doorheen gekomen. En ik weet nog dat de Italiaanse president houdt altijd op 31 januari, dus op Oudjaarsdag, 's avonds houdt hij altijd een speech voor de natie. Wat onze staatshoofd dan de dag erna doet. En dat er heel veel Italianen citeerden dat, retweeten dat op Twitter. Weet je, dus toch, hij is ook echt wel iemand die verbindend is in de Italiaanse Republiek. En dat is vaak wel uniek. Want zo vaak is er in de politiek zo vaak is er bij de gemiddelde Italiaan geen waardering voor iets wat er gebeurt in Rome door de politiek. En dan komen we uiteindelijk, gaan we zo meteen even praten over hoe werken die verkiezingen en wie maken er dan kans. Maar misschien toch ook eventjes de Nederlandse vraag stellen. Wat kost de gemiddelde Italiaan zo'n republiek nou eigenlijk? Hè? Want wij maken natuurlijk in Nederland altijd, ieder jaar komt er bij de begrotingsbehandelingen toch alweer in het parlement altijd weer, zeker de republikeinen van D66 Huizen en bijvoorbeeld de SP'ers. Die maken
jij bent koningsgezin, toch? Jij bent toch gek op het Koningshuis?
Ik bedoel, als je het vergelijkt met een SP'er, ben ik relatief koningsgezind. Ja, ik ben wel, ik bedoel, om mezelf nou een monarchist te noemen, ik ben niet lid van de Oranjevereniging.
Maar ook niet van de Republikein.
Maar wij zingen in de straat wel het Wilhelmustij op Koningsdag. Dat dan weer wel. Met een tompoes in de hand. Ja.
Nee, ik vind dit de vraag, ben jij voor of tegen het Koningshuis?
Voor natuurlijk. Wel in de vorm van de constitutionele monarchie. Hè?
Okay.
Dus ik vind de Nederlandse vorm wel heel goed. Alleen, ik heb wel eens gezegd, ik vind, wij Nederlanders zijn ook wel, we zijn af en toe zulke dichtgetikte Calvinisten. Wij verwachten van het Nederlandse staatshoofd, van het Koningshuis, hebben we een koning? Verwachten we dat het wel een koning is die net niet moet niet meer hebben dan wij?
Nee, die moet wel ergens in Ryanair vlucht.
Precies. Wat zit die business class in zijn privé? Ja, dat kan niet. Want ik betaal. Nee, dat vind ik zo bekrompen.
Nee, dat vind ik heel raar. Van, we willen wel een koning, maar hij moet zich niet als een koning gedragen. Ja.
Wat wil je nou?
Nee, dat ben ik met je eens.
Dan moet je zeggen, ik ben tegen de koning, ik ben gewoon voor de republiek. Maar goed, dan toch even, want heel veel is het vaak gehoorde argument is ook. En wat kost die man en die hele entourage Nederland?
Ja.
Nou, de Republiek kost de gemiddelde Italiaan Even wat die man per jaar verdient. De president van de Repubblica Italia, 60 miljoen Italianen, verdient 239.000 euro per jaar. Gemiddelde CEO lacht hierom.
Echt?
Is dit meer dan de premier in Nederland? Nee. Zeker, het is meer dan de premier, maar dan moet je hem niet mee vergelijken. Je moet hem vergelijken met onze koning. En onze koning verdient 1 miljoen euro per jaar. Koning Willem-Alexander. Kortom, onze koning, de monarch, verdient meer.
En belastingvrij,
meer.
Hè? Want de koning betaalt geen belasting.
Nee, of, de Italiaanse president wel.
Ja.
Dat is dus een salaris van zo'n ruim 18.000 euro per maand. Gerekend over 13 maanden. Hè? We krijgen ook een 13e maand, de president van de Repubblica. Maar daarnaast komt ook nog de kosten die het Quirinaal, kom ik zo meteen nog ietsje meer over te spreken. Dan ga ik ook vragen of jij daar geweest bent. Mm-hmm. Wat kost het Koninklijk Paleis en de hele entourage het personeel? Dat kost de Italiaan 224 miljoen. Als je het terugslaat, 60 miljoen Italianen. De Republiek kost de Italiaan 4 euro per Italiaan per jaar.
Oké, okay, en dan heb je daar een president voor. En het Quirinaal, het hele paleis.
Het hele paleis en de entourage en de diplomatieke dienst enzovoort. Onze koning verdient dus 1 miljoen euro. De rest van die 6,1 miljoen euro toelagen die hij krijgt zijn personeelskosten. Maar het gehele koningshuis kost ons 48,2 miljoen euro. Ja, moet je dat natuurlijk ook weer omslaan naar. En dan kom je op drie, een kleine. Dus het is 3 euro, het is 2 euro nog wat. Dus het is een kleine 3 euro per jaar. Volgens mij 2,70 euro of zo per Nederlander. Kortom, de gemiddelde Italiaan betaalt meer aan de Republiek Italië dan Nederland betaalt aan de monarchie Nederland. Als ik het helemaal plat zou slaan.
Okay.
Mogen mensen nog altijd vinden dat we een republiek worden? Ben jij trouwens een beetje republikein, Evelien?
Ja.
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 Ja. Dus jij zou puur van democratische wegen zeggen, het is niet meer van deze tijd.
Nee, absoluut niet. Iemand die geboren wordt.
Als je het mij nu zou vragen en het land wordt nu geboren, dan zou ik natuurlijk niet kiezen voor een koning. Nee. Nee.
Dus, maar goed, het zal ongetwijfeld voordelen hebben waar ik nooit echt van heb begrepen wat dan de voordelen zijn. Alsof mensen pan in katzwijm vallen omdat we daar met iemand die koning voor zijn naam hebben.
Maar je weet dat wel waar is, toch?
Nee, ja, ik geloof er gewoon geen bal van.
Nee? Want jij denkt dat als er een president komt dat evenveel gewicht in de waag
kan. Ja, dan gaat er ook een fanfare lopen en dan krijgen ze ook bloemenkettingen omgelegd. Ja, nee, ik geloof het gewoon niet meer.
Nee. Niet meer. Dat impliceert vroeger was je iets warmer.
Het is ook een beetje iets wat ik de afgelopen 10 jaar wel bedacht. Dat het gewoon niet meer van deze tijd is. Ook een ander hoofdstuk vind ik dat zo'n jonge meid als Amalia, dan koning moet, koningin.
De Gouden Kooi, hè? Ja. Ja,
zo leuk lijkt me dat allemaal niet. Maar goed, dat is
terug naar
podcast.
Italië, want dat is een republiek sinds na de Tweede Wereldoorlog, sinds het referendum
155 jaar.
Ja, de president huisvest in het Quirinale, het Quirinaalpaleis.
Ja.
Dat is geen klein onderkomen. Het is namelijk 20 keer zo groot als het Witte Huis in Washington D.C.
Dat verbaast me.
Ja, maar het is toch echt waar. Het is zeg maar. Il Colle. Ja, en waarom heet het Il Colle?
Ja, omdat het op een heuvel staat.
Eén van de zeven, toch?
Eén van de zeven heuvelen van Rome.
Die heet Il Quirinale.
Il Quirinale, ja. Colle is heuvel in het Italiaans.
Ja. En journalisten refereren daar, dus dan hoor je op het Italiaanse nieuws. Messaggio dal Colle.
Messaggio dal Colle.
En dan is het dus een bericht van de president, allemaal jargon.
De internationale persclub zit onderaan de Colle. Dus dat is 50 meter ervandaan.
Dat is een mooie plek overigens.
Een hele mooie plek. Dus het is vlakbij de Trevi-fontein. Het is volgens mij één keer in de maand is het Quirinale open. Ik ben er een keer geweest, ergens in 2004 of zoiets. Het is prachtig. Ik kan me niet meer dat het zo imposant groot was. Maar ik heb er vooral wel eens binnen gestaan in de persruimte en daaromheen.
Ik heb wel eens een rondleiding doorgekregen.
Ja, ik heb dus in 2004 heb ik een keer een rondleiding
Een paar van die
gehad.
Kamers gezien waar dan de ceremonies. Overigens, ik heb dat gedaan op de dag dat de regering Rutte 1 in Nederland viel. Dat wist ik nog. Dat kreeg ik allemaal appjes binnen.
Ja? Ja. Maar dat was dus nog wel in de tijd dat er al appjes waren. Of
zeker.
Waren het nog sms'jes?
Dit was volgens mij uit mijn hoofd 2012.
Oh ja.
Net
appjes. Ja,
net appjes. Ja, en heel irritant vond ik dat, want ik moest terug van. Anyway, maar toen heb ik. En ik vond het wel imposant. En ik had geen idee dat het zo groot was, vooral.
Het is gigantisch. De regeringsgebouwen in Italië zijn. zijn prachtig.
Ja, maar dit is dus een oud paleis, want dat was voordat de president er was. Zo oud is de Republiek nog niet. Daarvoor zaten de koningen, het huis van Savoia. En daarvoor was het van de pausen.
Zoals ongeveer alles in Rome, wat er een beetje aardig
uitziet. Volgens mij komt het uit de renaissance, uit mijn hoofd. Het Quirinaal Paleis. Ik heb er een prachtig boek over. Maar goed, het is geen lesje cultuur. Maar voor jij het een beetje mooi?
Prachtig, ja, prachtig. Toch? Zeker, zeker. En het is ook een mooi uitzicht. Je hebt daar een mooi soort van plein wat iets hoger ligt. Ja. Vlak bij de Tweefontein. Zeker, nee, het is hartstikke mooi. Maar laten we naar de verkiezingen gaan. Ja. Want het is nogal een procedure. We hebben in onze Instagram Italië podcast filmpje al aangekondigd dat het spannender is dan House of Cards.
Zeker.
Dat is nogal wat.
En dat heeft niet eens zozeer met de procedure alleen te maken. Want die procedure kan ik heel kort uitleggen. Namelijk de twee kamers, de Eerste Kamer en de Tweede Kamer, dus het parlement in Verenigd, komt bij elkaar. Plus 58 vertegenwoordigers van de regio's. Het zijn een soort hoge kiesmannen. Behalve Valle d'Aosta zijn er 3 per regio. Zijn 20 regio's. Nou, dan kom je hierop. Vervolgens wordt er gestemd. Dan moet je in de eerste 3 stemrondes een 2/3 meerderheid hebben van die mensen. En dan zijn er, volgens mij, uit mijn hoofd zijn het er 1009 nu, kiesmannen. En dan moet je dus een 2/3 meerderheid hebben in de eerste 3 stemrondes. En als het dan nog niet is, mag het in de daaropvolgende stemronde volstaan met de gewone meerderheid plus 1. Dus 1009 gedeeld door 2 plus 1. Maandag 24 januari.
En er wordt blind gestemd.
Ja, precies. Dat maakt het dus. Maandag 24 januari om 3 uur begint het. En waarom is het spannend? Ik denk, de procedure is niet zo spannend. Behalve inderdaad, je mag blind stemmen.
Ja.
Dus dan mag je dus, stel nu dat je iemand wil omkopen, dan weet je nooit. Je mag ook geen selfies nemen. Je gaat er naartoe, je stemt blind en vervolgens wordt het opgelezen. En dat vind ik nog steeds wel, wel goed. Want daardoor lijkt het eerlijk te gaan verlopen. Maar wij eindigen natuurlijk over de kanshebbers, want daar is het meeste over te vertellen. Er gaan hardnekkige geruchten dat Mario Draghi klaar is om van premier president te worden.
Hij heeft al zoiets gezegd toch in zijn persconferentie ergens, of aan het begin van het jaar of aan het eind van vorig jaar, dat hij zei dat is niet aan mij, maar dat hij ervoor open zou staan, toch? Hij heeft toch een beetje zo op gehint.
Ja, dat vind ik dan altijd moeilijk, van allerlei pundits in de Italiaanse media, die maken er natuurlijk altijd zinspeling van. Ik heb het boek van in het boek van Bruno Vespa, zijn laatste boek, doet hij er ook allerlei, de laatste hoofdstukken doet hij er, gerenommeerd journalist in Italië, doet er ook allerlei zinspelingen over. En het schijnt dat hij al heel lang bezig is met. Maar dat zijn mensen die dat zeggen. Hij heeft dat zelf nooit op die manier gezegd. Dus we moeten het een beetje uit de context halen.
Ja.
Maar dan, stel nu dat hij gaat.
Ja.
Heeft Italië meteen een acuut probleem.
Want er is er geen premier meer.
En deze premier heeft de meerderheid van alle partijen. Het is een regering van nationale eenheid.
Ja.
Doet allerlei belangrijke hervormingen. Eindelijk gaat het goed met Italië. Economisch, enzovoort. Als dit waar is, ja, dan moet er een nieuwe premier komen. Dan worden de kamers ontbonden. Dan zou je ook nieuwe verkiezingen
krijgen. Ik denk niet dat de kamers ontbonden worden.
Nee, dan moet je een nieuwe meerderheid vinden.
Ik denk ook niet dat er een nieuwe meerderheid nodig is, maar dat hij hier al aan heeft gedacht. Want hij gaat natuurlijk absoluut niet Italië
in een politieke, crisis
storten.
Nee, want dat zou natuurlijk daar vrezen best wel veel mensen voor. Die zeggen, ja, maar dat is het alternatief. En eerlijk is eerlijk, dat zijn ook. Dan heb je statements van de Italiaanse politici, zoals oud-premier Renzi of oud-premier Berlusconi. En die zeggen dat ook. Ja. Maar die hebben natuurlijk
een eigen belang.
En waarom?
Omdat ze het zelf willen worden. Nee, toch niet Renzi? Is Renzi iemand die meedingt?
Nee, maar die doet allerlei statements nu. En dan zegt hij, ja, Draghi. Dat zou ik wel interessant vinden dat hij dat wordt. En dan denk ik, dat snap ik. Want dan ontstaat er een machtsvacuüm natuurlijk weer in de regering. En dan kan hij natuurlijk weer van profiteren. Want op dit moment is het nog niet de gelopen race, wie dan? Hè? Want in
zeker
de peilingen is het een soort chaos met op dit moment nek aan nek PD, dus de Italiaanse PvdA, en Fratelli d'Italia.
Wat rechtser is dan wij hier hebben.
De PVV ongeveer.
Ja, PVV. Want ja. Forum vind ik inmiddels een hele aparte.
Dus dan heb je PVV en PvdA. In Nederland zouden dan nek aan rechts. Ja, dat is. Maar als je dan op gaat tellen, de rechtse partijen komen bijna aan 50% van de stemmen. Dus dat is Berlusconi, Salvini en Meloni. Kortom, allemaal angst. En deze man maakt serieus kans, zeggen mensen.
Abbiamo fatto un comunicato in cui è affermata la assoluta unità del centrodestra in tutti i partiti che sono ad oggi 6 che lo compongono.
Un po' di mi manca il respiro perché gli italiani devono Silvio Berlusconi. Daar is hij, Evelien.
Ja.
En hij maakt dus serieus kans in de zin dat hij dus officieel deze man met alle dingen die hij op zijn kerfstok heeft.
Maar weet je wat is?
Positie van een
hij is
bijna
85, maar goed, dat het is 85. Hij is niet in hele goede gezondheid.
Hoorde
zeggen wat je wil. Hij is meerdere keer opgewezen. Hij heeft de hartoperaties gehad.
Wat heeft COVID
het ook
gehad.
Is, wat het ook is waar ik mensen over sprak, is stel je voor, want Italië is dus in een soort weg omhoog. Heeft nu wordt internationaal serieus genomen. Heeft een leider als Draghi. Als Berlusconi weer op zijn leeftijd. En even nog los van wat je van hem in het verleden vindt. Inmiddels is hij echt oud. Het is
broze
iemand
gezondheid.
Broze gezondheid. Hij ziet er ook echt, op zijn zacht gezegd, vreemd uit op het moment. Ik zeg niet dat het terecht is, maar het is naar het buitenland toe.
Ja. Hè?
Ik weet nog echt goed de jaren dat Italië een beetje de risé van de wereld was. We gaan het volgende week over de Costa Concordia hebben. Dat was echt vol in die periode. Berlusconi had afgezet. Scatino die een boot tegen een eiland parkeerde. Dus het lachertje van de wereld zijn. Dat Silvio Berlusconi weer om de hoek komt kijken. Goed, het zou kunnen. Want de presidentsverkiezingen, dat heb ik ook geleerd van vrienden daar die het al langer volgen. Alles is daar mogelijk. Dat klinkt een beetje als een ontzettend cliché, alsof we in de Voice of Holland zitten. En de lijnen zijn nog open, je kunt nog steeds bellen, alles kan nog gebeuren. Maar het is bij de presidentsverkiezingen echt zo dat de namen die het eerst genoemd worden, worden het bijna nooit. Er gebeuren er altijd rare, onverwachte dingen. In 2013 weet ik nog dat Prodi, die oud-premier was, lang in de Europese Commissie had gezeten, ook een soort partijen overstijgende rol had. Die zou het worden. Er zou zelfs een akkoord zijn tussen op dat moment links, hè, de Partito Democratico en de Vijf Sterrenbeweging. En nee hoor, hij is gewoon, hij is toen keihard, is er een bedrog geweest op links.
Ja.
Waardoor allemaal mensen op, die zeiden dat ze erop gingen stemmen, toch
dat
van de partij afweken.
Nee,
en dat het uiteindelijk niet deden. Dat zelfs de partijleider moest opstappen. Dus kijk, wij kunnen nu wel zeggen, jongens, het wordt ongelooflijk spannend. Ik kan me ook wel voorstellen dat je echt heel erg in de Italiaanse politiek moet zitten om het zo spannend
te vinden. Eens.
Maar het vooruitblikken
maar het
en
nu zeggen wie het zou moeten worden.
Ik zou het heel ingewikkeld vinden.
Nee, maar ik zou het niet eens weten.
Ik zou het ook niet weten.
Ik denk, dus, Silvio Berlusconi wordt genoemd door rechts.
Ja.
En als je naar de cijfers kijkt, je hebt dus 1009 kiesmannen.
Ja.
Er zijn er 451 rechts. En links zou er dan of 415 hebben. Of als je Renzi en zijn parlementariërs meetelt met Italië Viva, dan heb je er 459. Net ietsje meer.
Ja.
Maar in de eerste ronde gaat het dus niet gebeuren. Dus zelfs een herverkiezing van de huidige president, Mattarella, die niet wil, die al een nieuw appartement heeft bedongen of gehuurd in ergens in Rome, die wil niet. Maar mochten ze er niet uitkomen op 24 januari, dat wat goed mogelijk is, dan blijft Mattarella tijdelijk zitten tot er wel een nieuwe president is, nieuwe verkiezingen, et cetera. Maar het is tot het allerlaatste moment spannend. In die zin spannend bedoel ik, dat eigenlijk geen enkele politiek analist en zelfs de politiek in Italië, die weet het niet op dit moment.
Nee.
Want
heerlijk,
het
toch?
Is niet te doen. Er zijn een paar kanshebbers. Nou, Draghi wordt genoemd. Berlusconi wordt genoemd. Pier Ferdinando Casini, dus die christendemocratie, zowel met links als met rechts. Berlusconi heeft geregeerd. Is kamervoorzitter geweest, dus dat zou kunnen. Paola Severino wordt genoemd. Dat is een vrouw, dat is een juriste, hoogleraar. Maar ze is ook oud-minister in het kabinet van Mario Monti geweest. En Giuliano Amato, een oud-premier, een linkse premier. Hè, Partij van de Arbeid weer, van de Partito Democratico. Die hoor ik overigens steeds minder. Die werd een week geleden nog genoemd, nu niet meer. En Marcello Pera, wat een, ja, het is een oud-senaatsvoorzitter, centrumrechts en een filosoof. Die hoor ik ook steeds minder. Dus ja, als ik het nu zou moeten zeggen, Evelien, ik zou het niet durven doen. Ik denk niet dat Berlusconi het uiteindelijk wordt, want ik denk dat geheel links hem laat liggen.
Ja, dat denk ik ook. En ik denk toch ook dat een gedeelte van rechts wat verstandiger is hem laat liggen.
Dus
dat is het heerlijke van anoniem stemmen. Hè? Nobody knows.
Je kunt tegen Berlusconi zeggen, ma certo cavaliere, certo cavaliere, ma non si preoccupi. En dan vervolgens, maar Draghi, dus, en er zijn dan twee scenario's. Mensen die zeggen, nou, als Draghi het wordt, kan die ook daar, in de als president, kan die allerlei diplomatieke taken uitvoeren. Hij kan ook met de Duitse president, weet je wel. Ja. Maar tegelijkertijd vind ik het, de dagelijkse gang van zaken is wel lastig, hè, daar.
Ja.
Dan. Want dan moet er een nieuwe premier komen. Ik zie nu niet
wie dat
die
dan
nieuwe
zou
premier
worden.
Waarvan ik denk, nou, dat is een hele goede vervanger van Mario Draghi op het Italiaanse toneel. Laten we daar eens mee beginnen. Maar daarnaast ook nog op het Europese en wereldtoneel. Wie moet dat dan doen?
Ik heb geen idee. Ik ga me er ook niet over uitspreken. Nee? Ik weet wel dat we het over 2 weken op de voet gaan volgen. Want wanneer beginnen ze precies?
3 uur, maandag 24 januari om 3 uur begint de stemming.
Ja.
En als het een beetje mee zit, dan duurt dat altijd tot 's avonds.
Ja, maar voordat dat duurt wel meerdere dagen, toch? Dat
soms duurt het niet... zelfs meer. Ja, ik bedoel, het is af en toe. Want dan is er weer een eerste tweede stemming. Dan gaan ze schorsen, dan gaan ze de volgende dag door.
Gaan we dinsdag de 25e opnemen.
En dan hebben we de president.
Kunnen we in ieder geval iets zinnigers...
Gaan we een interview met de president?
Zeker, ik denk dat hij daarnaast zit dan.
Oké.
Ma sai usare una telecamera?
No.
Meglio il cellulare?
Sì. Io mi chiamo Alessandro Antonelli, tengo 16 anni.
Hai letto il cartello che era per i ragazzi di 16 anni?
Come, non l'hai letto?
Quanti anni hai?
Ne ho 23.
E perché stai facendo stupravento?
Ja, het is. Ik heb het gezien. Ik moet eerlijk bekennen dat ik nog 15 minuten te gaan. Dus dan ga ik na afloop even afkijken. Ja, hoe maak je nou als buitenstaander een film over het leven in een arme wijk van Napels? Nou, dat is natuurlijk al best wel vaak gebeurd. En misschien nog wel ingewikkelder. Hoe word je als volwassen filmmaker onderdeel van het leven van Italiaanse jongeren in Napels? Nou, regisseur Agostino Ferrante, die kwam op een briljant idee. Hij gaf verschillende tieners in het Napolitaanse Traiano een telefoon. Waarmee ze in alle vrijheid hun leven in beeld mochten brengen. Dat leverde een best wel intieme film op. Waarin de beste vrienden Alessandro en Pietro hun camera's constant op de selfie-stand hebben staan. Ook op een hele puberale manier. Dus dan hangen ze gewoon op de bank en dan zie je enorme kop in beeld. En dan, overigens, ik ben blij dat het ondertiteld is. Want zo goed spreek ik niet Napolitaans. En ik denk dat de film 80% Napolitaans is.
Ja. Ja,
dan moet je echt wel heel goed... En
maar ik wat een niet... geestig idee, zeg.
Ja, en deze jongens die wilden dus laten zien hoe hun leven eruit ziet. Nou, dan denkt iedereen, oh, dat gaat natuurlijk over de misdaad. Dat gaat natuurlijk over de maffia ook. Want er is natuurlijk een jongen dood. Helaas, van buurtvriend Davide. En daar heeft die jongen op een gegeven moment ook een t-shirt van. En dan legt hij uit hoe moeilijk dat is. Maar ja, die jongen was helemaal niet verkeerd. Die is gewoon per vergissing geraakt door een politiekogel. Ja, allemaal echt vreselijke verhalen. Maar er zitten ook wel... ontwapenende, puberale, alledaagse momenten in een zomers Napels van gesprekken over meisjes. Ja, ik vond het bij vlagen zelfs ontroerend om te zien.
Maar het is dus echt een ITVA-documentaire geweest.
Zeker, in 2019 was het daar de première.
Okay.
Heb ik niet gezien, wist ik ook niet. En ja, ik vond het echt de moeite waard om het te kijken. Hij duurt een ruim uurtje, uren 5 minuten of zo. Dus ja, het is echt een kwalitatief goede film. Ook soms heb je het af en toe, ik moet wel kritische noot, af en toe heb ik het even gehad met die selfie-stand. Want hoewel ze dat best wel steady hebben gemonteerd, maar af en toe denk ik, dan komt er dus bijvoorbeeld iemand binnen in een keuken, maar dan hebben ze dus dat ding ergens op een schoorsteenmantel gezet. En dan hoor je wel stemmen, maar je kijkt tegen een blinde muur. En dan denk je, ik wil
hallo,
dat die camera
hallo,
pent.
Ik zit er ook nog.
Ja, maar goed, dat is ook wel weer deel van. Want dan komen die jongens binnen, pakken ze die camera weer op, de telefoon. Dus het is... Ja, het heeft wel iets.
Echter wordt het niet.
Nee, zeker niet. Maar heb jij iets gezien ervan?
Ik heb hem niet gezien. Ik heb wel gezien dat hij aanstaande vrijdag...
Hoe goed is jouw Napolitaans?
Aardig goed.
Maar... Zou je sommige ondertiteling aandurven?
Nee, absoluut niet. Maar dat lukt me ook niet mee. Gomorra, waarover volgende week meer.
Oeh.
Ja.
Ik ben benieuwd. Maar wat wilde je zeggen? Overigens
aanstaande vrijdag, 14 januari... of afgelopen vrijdag, als je deze podcast later luistert... is hij ook gewoon op... je televisie bij de VPRO. En anders kun je hem gewoon terugkijken.
Kijk, gewoon tv
online.
Kijken, mensen.
Tweedok. Ja, gewoon lineair kijken.
Ja, een tweedok.
Of helemaal terug.
Ja, nu kun je hem nog... dus voor vrijdag kun je hem nog niet op tweedok. Want dan zeggen ze, nee, kijk maar gewoon live. Dan kun je hem terugkijken. En als je echt heel laat bent en je luistert dit fragment... in de zomer van 2022... en je rijdt nu door Italië... je denkt, oh, ik wil vanavond in mijn bed and breakfast dat kijken... ga dan naar Vimeo, want dan kun je hem voor €5 gewoon huren. En dat brengt ons aan het einde van deze Italië-podcast. En fijn dat jij ook in 2022 blijft luisteren naar deze podcast. Vertel het vooral je vrienden, je lokale Italiaanse winkelier of winkel of leverancier. Maar ik ben benieuwd, wat gaan we volgende week doen, Evelien?
Nou, ik had net al een kleine hint gegeven, maar we gaan volgende week richting l'Isola del Giglio. Vada a bordo cazzo. Het is namelijk deze maand precies 10 jaar geleden dat de Costa Concordia kapseisde voor de kust van het eiland Giglio. En dat Schettino de geschiedenisboeken inging. Hoe is het nu met hem? Hoe is het nu met de boot? Wat gebeurde die nacht allemaal precies? Het is natuurlijk wel een van de meest bizarre gebeurtenissen uit de hedendaagse Italiaanse geschiedenis. Dus dat allemaal volgende week.
Wil je nog meer afleveringen van de Italië-podcast luisteren? Dan vind je ons in de BNR-app of je favoriete podcastplayer. Bedankt en heel graag. Tot de volgende week.
Ciao, ciao.
Bye, bye.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.